Zoals de meesten van jullie wel weten, vind ik het altijd erg leuk om de tijd te nemen voor het kinderverhaal. En dat hebben we vandaag ook weer gedaan. Wie van u heeft zich ooit wel eens zo gevoeld zoals Stijn? Nou, we zitten nu op 50% van de kerk, dat is een goed teken. Ik heb me ook wel eens zo gevoeld zoals Stijn. Eigenlijk, als ik er goed over nadenk, denk ik wel eens dat ik me eigen regelmatig voel zoals Stijn. En het is een hele gestreste situatie. En stress geeft enorm veel lichamelijke klachten. Ik weet niet of jullie daar wel eens bij hebben stilgestaan, dat als je stress hebt, stel dat je in een gevaarlijke situatie terechtkomt, dan heb je ook stress. En dat is een goede stress. Er worden allerlei hormonen worden afgegeven, je krijgt meer endorfine en adrenaline. En daardoor kun je dus sneller reageren, ben je sneller alert. Maar gaat ook je bloeddruk omhoog, gaat je hartslag sneller om zo snel mogelijk ook je hormonen door je lichaam te krijgen. Op het moment dat ik stress heb, terwijl ik niet in een gevaarlijke situatie zit, gebeurt hetzelfde, maar kan ik daar niks mee. Dus het lichaam pompt zich helemaal vol en is volledig opgefokt, maar het kan zich uiteindelijk ook niet uiten. Als ik in een gevaarlijke situatie zit, dan stopt het op het moment dat het gevaar geweken is. Ik ren weg of ik doe er iets mee. En dat is ook waar dat die stoffen voor zijn. En dan kunnen we er ook iets mee. En dan houdt het proces uiteindelijk op. Maar als ik stress op mezelf laat, dan kan dat uiteindelijk ook niet weg. En blijft ook steeds dat gevoel van dat je een druk gevoel hebt, een zware last op je schouders hebben. En dat heeft dus ook lichamelijke gevolgen. Heel veel welvaartsziektes die we tegenwoordig hebben, hebben ook met stress te maken. En vorige week geloof ik is er een uitslag uitgekomen van een onderzoek waarin ze hebben gekeken hoeveel Nederlanders antidepressiva gebruiken. En we zijn met 17 miljoen Nederlanders en meer dan 1 miljoen van de Nederlanders gebruikt antidepressiva. En in dat artikel werd het middel ook geprezen. Er werd geen zorgen uit over het feit dat er zoveel mensen antidepressiva nodig hebben. Maar er werd gezegd wat goed dat we zulke medicatie hebben. Dat er mensen zijn dat wanneer zij het moeilijk hebben, alleen nog maar een pilletje hoeven te nemen. En ze zich dan gelijk een stuk beter voelen. De meeste stress die we hebben wordt dan ook veroorzaakt door schuld. Als we kijken naar de maatschappij zoals die er tegenwoordig uitziet, dan zien we oorlogen, we zien economische crisis, mensen met financiële problemen die hun belasting niet meer kunnen betalen, de zorgverzekeringen niet meer kunnen betalen. Alles wordt ons opgelegd en we kunnen het niet meer. En heel veel mensen gaan dan nadenken over waar ben ik fout gegaan. En dragen dan schuldgevoelens mee. Ik kan me voorstellen, als ik zorgdrager ben voor een gezin en ik kan mijn rekeningen niet meer betalen en ik heb een paar kinderen en een vrouw en wij worden op straat gezet, dat dat heel veel schuldgevoel met zich meedraagt. En dat iemand daardoor inderdaad in zo'n stressvolle situatie kan komen dat ze het niet meer zien zitten. In de Bijbel vinden we ook vormen van stress. En de eerste keer dat we een stresssituatie zien is in Genesis. Wanneer Adam en Eva hebben gegeten van de vrucht, komt God naar de Hof van Eden om met hun te spreken. Laten we even gaan naar Genesis 3, vers 8. En er staat, en zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. Dit is de eerste stresssituatie die wij tegenkomen in de Bijbel. En waardoor werd deze enorme stress veroorzaakt? Door een schuldgevoel inderdaad. Want ze wisten dat ze iets verkeerds hadden gedaan. En op het moment dat God komt, komt er een enorme angst in hen op. Ze voelen zich niet waardig om voor God te kunnen verschijnen. Ze durven het niet en ze gaan zich van God afkeren. En ze verstoppen zich voor God. En God die gaat met hun in gesprek. En hij praat met hun en hij vraagt ze wat ze gedaan hebben. En God verwacht dat wanneer hij die vragen stelt, dat ze ook uiteindelijk hun schuld zullen belijden. En zullen zeggen, Heere, we hebben gedaan datgene wat u van ons gevraagd had niet te doen. Maar wat doen ze in plaats daarvan? Ze geven elkaar de schuld. En door elkaar de schuld te geven, geven ze eigenlijk God de schuld. Want Eva zegt, de slang die u gemaakt heeft, heeft mij verleid. En Adam zegt, de vrouw die u voor mij gemaakt heeft, heeft mij verleid. Ze zeggen niet, ik ben fout geweest. Maar ze leggen de schuld uiteindelijk ook weer bij God neer. En wat een liefdevolle God hebben we dan toch. Want wat doet hij? Hij neemt de schuld op zich en hij bedekt de schuld van hun en hij vergeeft ze. Wat bijzonder is dat eigenlijk. Als we daar dan over nadenken. Wat een bijzondere God hebben wij. Dat hij in wat voor moment dan ook en in welke situatie dan ook ten alle tijden bereid is om ons te vergeven. Adam en Eva hadden zo'n simpele test. Het was helemaal niet moeilijk. Want er was genoeg te eten. Alleen van die ene boom mochten ze niet eten. Het was zo simpel. Ze hoefden er alleen nog maar van vandaan te blijven. En er zou geen zondeval zijn geweest. En ik zou denken, als ik nou zo'n hele simpele test aan iemand zou geven en die doet het dan toch, dan zou ik denken, nou, verloren zaak. Toch? Als je zo'n simpele test dan niet door kan komen. Maar God is vergevingsgezind. En dat zit in zijn karakter. Maar toch kan Satan ons het idee geven dat God ons nooit zou kunnen vergeven. Als we naar Genesis 4 vers 13 gaan, waar het gaat over Kain en Abel. Ze brengen beiden een offer. En het offer van Abel wordt aangenomen, het offer van Kain wordt niet aangenomen. En Kain is boos daarover. Dan komt er een moment. Moet ik even wachten? Oké. Daar lijkt het ook. Als we kijken naar Kain, dan heeft hij zijn broer doodgeslagen. En wat gebeurt er dan als hij zijn broer heeft doodgeslagen? Hij vlucht. Hij vlucht inderdaad. Maar wat doet hij eerst? Want God komt naar hem toe en hij zegt, Kain, wat heb je nou gedaan? Moet ik voor mijn broer zorgen? Wie denkt u wel dat u bent? Moet ik nou voor mijn broer zorgen? Daar bent u toch voor? Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dus hij legt ook weer de schuld bij God. Er staat al een tel. Oh ja. Als mensen dit op audioverse horen en denken ze, wat? Het gebeurt. Maar we gaan weer even verder. Kain die geeft dus ook eigenlijk weer de schuld aan God. En God die brengt het dan terug bij Kain. Die zegt dan dat het bloed van zijn broer tot hem spreekt en tot hem roept. En wat zegt Kain dan in vers 13? En Kain zei tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. En in de originele vertaling daar staat dat zijn schuld te zwaar is, zijn last te groot is. En Satan geeft hem het idee dat hij voor deze daad nooit of te nimmer vergeven zou kunnen worden. Terwijl, sorry? Hij vraagt geen vergeving inderdaad. Want hij denkt dat het niet kan. Dat het een misdaad is die nooit vergeven zou kunnen worden. Maar als we gaan kijken naar Psalm 86 vers 5. Ik heb hem hier opgesteld. Als iedereen mee wil lezen, dan mag dat natuurlijk. Psalm 86 vers 5. Er staat, u Heere bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor alle die u aanroepen. De Heer zal nooit iemand wegsturen die een berouwvol hart heeft en tot hem komt om vergeving te vragen. Want het zit in zijn karakter om in ieder van ons te kunnen vergeven. En zijn vergeving is op zo'n bijzondere manier dat ik daar heel graag eens met jullie naar wil kijken. En dan gaan we even terug naar de schriftlezing van Lucas hoofdstuk 6. Want wat daar staat, dat gaat eigenlijk heel erg diep. En ik had er zelf nooit zo over nagedacht voordat ik dit ging bestuderen. Ik denk dat we allemaal wel eens momenten hebben dat we toch wel wat wrokgevoelens hebben naar andere mensen toe. Dat we ons gekwetst voelen. En dat we dan misschien met onze mond wel zeggen dat we iemand vergeven, maar dat het dan dat gevoel nog niet is. Maar als we in Lucas 6 kijken, wat Marianne ook net voor heeft gelezen, vanaf vers 32. En als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. Het is zo makkelijk om liefde te betonen naar de mensen toe die wij hebben uitgezocht, die wij graag dicht naast ons willen hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. Dus als wij goed doen voor mensen die ons ook goed doen en het daarbij laten, dan heeft dat helemaal geen waarde. Want het is berust op datgene wat ik vind. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te kunnen ontvangen. Dus als we iets doen om uiteindelijk weer een wederdienst te kunnen krijgen, heeft het geen waarde. En dan komt de grootste moeilijkheid die je kunt lezen in de Bijbel. Maar heb uw vijanden lief en doe goed. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en slechte. En heel vaak heb ik hier overheen gelezen. En van de week dacht ik ineens, wat daar nou toch eigenlijk staat? Er staat dus dat ik ten alle tijden bereid moet zijn om iemand te vergeven. Dat wanneer iemand mij bewust kwaad doet, ik steeds bereid moet zijn om te vergeven. Hoe moeilijk is het dat wanneer iemand jou op de ene wang slaat, de andere toe te keren? Ik bedoel, menselijk gezien blijf je toch niet staan? Dan ga je daar toch niet in verder? Maar Jezus die zegt, heb uw vijanden lief. En dat is zo'n bijzondere manier van vergeving. Want dat betekent dat iemand jou nooit zou kunnen breken. Want je hebt altijd die vergevingsgezindheid, die liefde van Christus in je. En als we er dan over nadenken, dat Christus dat ook voor ons heeft gedaan. Want wanneer is hij aan het kruis geslagen? Toen ik vijandschap had tegenover hem. En toch heeft hij het gedaan. Wetende dat er in onze harten vijandschap is tegenover hem. En hij heeft die liefde die hij hier zegt, heb uw vijanden lief, heeft hij betoond toen hij zich liet nagelen aan het kruis. Om onze zonden te kunnen wegdragen. Waarom heb ik er dan zo'n moeite mee om mijn broeders en zusters te kunnen vergeven wanneer dat er iets is voorgevallen? Ik denk dat iedereen die situatie wel kent. Heeft u wel eens een moment gehad dat u eigenlijk iemand had moeten vergeven en het niet heeft gedaan? Ik heb dat zelf ook vaak genoeg gehad. En als ik dan denk aan deze woorden en aan wat Christus voor ons gedaan heeft, dan raakt het mij echt enorm. Want ik heb nooit zo nagedacht over de vijandschap die ik heb en dat Christus het toch gedaan heeft. En dat er zelfs in Johannes staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus die liefde, die is er altijd al geweest, ook voor zijn vijanden. En dan zegt hij, wees dan barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is. Zijn wij barmhartig zoals de Vader barmhartig is? Of kunnen wij ons veel meer spiegelen aan de versen die daarvoor staan? Dat wij goed doen aan hen die ons goed doen, geven aan hen die ons iets teruggeven, lenen aan hen van wie wij iets terug kunnen verwachten. Als Jezus praat over vergeving, dan wordt er een vraag gesteld aan hem. Petrus stelt de vraag, Heere, hoe vaak moeten wij onze broeder en zuster vergeven? 7 maal? Jezus zegt nee. 70 maal 70 maal. Nou, tel dan maar eens even op. Jane, hoe vaak moet je dan iemand vergeven? 2.000. Zeg het maar. Ja. 4.900 keer. 70 maal, oh, dat is 490 keer. 70 maal 7 maal. 490 keer. Nou, ik denk dat ik daar wel aan ben. 70 maal 7 maal.
Oh, 70 maal 7.
Ja. Ik denk dat ik daar wel aan ben. Dus ik kan er wel mee stoppen, denk ik. Om mensen te vergeven. Wat denkt u? Heeft u het bijgehouden? Heeft u ook bijgehouden hoe vaak dat u al vergeven bent door iemand anders? Zit u daar al misschien overheen, over die 490 keer? Als ik daar dan over nadenk, dan ben ik toch wel heel erg blij als mensen dan toch bereid zijn om 491 ook mee te tellen. En eigenlijk zegt Christus, je hoeft het helemaal niet te tellen. Want je 490 keer, dat kun je niet bijhouden. 7 keer, dat kan ik nog wel afdurven. Maar 490 keer, op een gegeven moment raak je het kwijt. Maar ik heb niet alleen nog maar dat krijtbordje met mijn turfstreepjes. Dat heeft de ander ook tegenover mij. En nog veel belangrijker is dat ook Christus dat heeft tegenover mij. Elke keer dat hij mij moet vergeven. En dat is elke dag moet hij mij vergeven. Ik ben nu 33 jaar oud. Reken maar uit. Hoe vaak hij mij al heeft moeten vergeven. Dan zitten we er toch echt al super overheen. En dan ben ik dankbaar om te weten dat Christus zegt, mijn vergeving is oneindig. Mijn vergeving is er ten alle tijden als je me aanroept. Dus als wij vergeven, hoe vaak doen we dat dan alleen met onze mond? Ik denk dat ik dat heel vaak doe. Ik denk dat ik heel vaak wel met mijn mond kan zeggen, het is je wel vergeven. En ik kan me zelfs herinneren, en dat is nog niet zo heel erg lang geleden, dat ik bij een sessie tegen iemand zei, vergeven wel, maar vergeten niet. Nou, tuurlijk mag je, als iemand jou diep gekwetst heeft, daar voorzichtiger mee zijn. Ik denk dat dat ook niet meer dan normaal is. We hoeven niet steeds voor iemand te gaan staan in de hoop dat ze ons zullen kwetsen, zodat wij vergevingsgezindheid kunnen betonen. Tuurlijk wordt je relatie anders. Maar als we zeggen dat we vergeven, dan moeten we het ook gewoon helemaal doen. Het kan zijn dat die relatie verandert. Dat er misschien bepaalde dingen zijn die je niet meer aan die persoon vraagt. Je leert iemand ook beter kennen door iemand te vergeven. Maar het moet nooit steeds maar tussen jullie in blijven staan. Laten we even gaan naar Spreuken 17, vers 9. Spreuken 17, vers 9. En daar staat, wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden. En ik ben een persoon, en mensen die mij echt goed kennen kunnen dat beamen, dat ik dingen wel kan loslaten, maar als we het er dan over hebben, ik heb zeg maar een soort van fotografisch geheugen, behalve als moet, als ze dan momenten zijn die gebeurd zijn in mijn leven, dan kan ik me dat heel levendig ook weer terughalen. Het probleem is alleen dat diezelfde emotie daar ook bij komt. Mijn oma is een jaar of 10 geleden overleden. Zoiets, ja. En ik kan me nog steeds die dag zo goed herinneren hoe ik me toen voelde. En als ik daar te lang over praat, kan diezelfde emotie kan daarbij terugkomen. En dat kan een voordeel zijn, maar dat kan ook een nadeel zijn. Het voordeel is dat ik heel goed weet wat er in gesprekken gezegd is. En dat ik vaak ook woordelijk kan herhalen wat iemand heeft gezegd. Maar emoties, die kan je niet altijd de baas. En dat vind ik heel erg lastig. Want dat gebeurt dus ook in situaties waarin ik iemand heb moeten vergeven. En als het dan weer opgerakeld wordt, dan krijg ik diezelfde emotie terug. En afgelopen dinsdag hebben we het even met elkaar gehad over vergeving bij de gebedsgroep. En toen zei ik ook van, als we dingen hebben die vergeven moeten worden, dan moeten we het ook laten. Dan moeten we ook, als ik tegen iemand zeg, ik heb je vergeven, dan moet ik ook niet met anderen daar nog steeds over blijven praten, over wat er gebeurd is. Want dan heb ik het nooit helemaal losgelaten. Terwijl als Jezus zegt dat hij ons vergeeft, dat hij onze zonden van ons wegneemt, dan zegt hij dat hij ze zo ver van ons wegneemt als het oosten is van het westen. Dat betekent dus dat als wij Jezus willen volgen in diezelfde manier van vergeven zoals het staat in Lucas 6, dat wij dat ook moeten doen. Dat we dat dan ook niet iedere keer weer terug moeten brengen. Het is niet goed om steeds de boosheid en de verontwaardiging vast te blijven houden. Als wij steeds weer het incident oprakelen, te pas en te onpas, dan laten we het niet los. En dan hebben we dus ook geen ware vergeving gegeven aan iemand. Het is ook belangrijk voor ons dat wij leren hoe we, dat we vergeven. Want als ik iemand niet wil vergeven, dan laat ik schuld op mezelf. Laten we eens gaan naar Marcus hoofdstuk 11 vers 26. Marcus 11 vers 26. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemel is, ook uw misdaden niet vergeven. Dus als ik niet op de juiste manier iemand kan vergeven, dan kan God mij ook niet vergeven. En we bidden zo vaak met elkaar het Onze Vader, hè? Vergeef ons zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar als ik niet op de juiste manier degene die schuld tegenover mij heeft vergeeft, kan God niet anders dan mij op diezelfde manier te vergeven als dat ik dat heb gedaan met een ander. Want dat is mijn standaard. En God probeert ons te leren dat zijn standaard zoveel malen hoger is als het op vergeving aankomt. Want als wij kunnen vergeven, dan kunnen wij ware liefde naar elkaar betonen. Maar toen bedacht ik me ineens, wat nou als je boos bent op God? Is iemand van u wel eens boos geweest op God? Teleurgesteld, boos. Ja, ik ook. Ik denk dat we allemaal wel eens de ervaring hebben gehad dat we boos zijn geweest op God. En voor mij is dat eigenlijk nog wel vrij recent. En toen ik deze studie aan het maken was, Leo die appte mij geloof ik op een dinsdag of op een woensdag, of ik wilde preken. En toen dacht ik, daar ga ik het over doen, want ik was er al mee bezig geweest en nu moest ik er dan wat dieper op ingaan. En toen dacht ik, jee, als ik nou zo boos ben op God en ik kan hem niet vergeven, dan kan hij mij ook niet vergeven. Want dat hebben we net gelezen. Als wij niet vergeven, kan God onze misdaden ook niet vergeven. Maar welk recht heb ik überhaupt om boos te zijn op God? Welk recht heb ik om boos te zijn op God? Want als we teruggaan naar Lucas hoofdstuk 6, dan is God eigenlijk wel heel duidelijk. Ik hoef niet alleen maar te nemen omdat ik iets, of te geven omdat ik iets zou ontvangen. Dus als ik boos ben op God, dan is het omdat er iets is gebeurd wat niet is gegaan zoals ik het zou willen hebben. Dus ik vind dat ik iets gegeven heb en niet ontvangen heb waar ik recht op heb. Maar heeft ons God ons niet alles gegeven? Hij heeft onze zoon gegeven, God zijn zoon gegeven aan het kruis om voor onze zonden te sterven. Dus wij hebben nog niet eens het recht om überhaupt te denken dat God ons onrecht heeft aangedaan. Want hij is liefde en goede tierenheid en hij is mild en vergevingsgezind naar ons allemaal toe. En dat is zijn karakter. Het zit niet in hem om ons bewust te kwetsen of pijn te doen. Wie is het die ons bewust kwetst of pijn doet? Satan. En als God dat toestaat, wat is dan zijn doel? Om mij dichter bij hem te brengen. Want God wil niets liever dan zijn armen open doen en zeggen, kom maar bij mij. Je hoeft je niet rottig te voelen, kom maar bij mij. Ik wil je graag omarmen, ik wil graag die liefde aan jou betonen. Zie dat je mij nodig hebt. En op het moment dat ik me daar wat meer van bewust was, dacht ik, waar haal ik het recht vandaan om God te commanderen wat hij voor mij moet doen? Als hij al zoveel voor mij heeft gedaan. En ik denk dat we dat ons allemaal mogen beseffen. Dat wij het recht niet eens hebben om van God ook nog maar iets te eisen. Want hij heeft zoveel meer gegeven dan dat wij ooit zouden kunnen doen. En als we de geestenprofetie lezen, dan zullen we ook lezen dat wanneer wij in het hemelse Kanaan zijn, dat wij zullen zeggen, de hemel is goedkoop. Want wat hebben wij nou moeten opgeven? De hemel is zo goedkoop. De enige die daar een dure prijs voor heeft betaald, is Jezus Christus. Waar haal ik het recht vandaan om boos op hem te zijn? Want hij heeft mij gemaakt. Hij heeft mij gekocht en betaald met zijn bloed. Waar haal ik het recht vandaan om boos op hem te zijn? Christus wil voor ons alles doen. En wanneer wij kunnen vergeven, zoals hij dat van ons vraagt, onze vijanden lief te hebben, dan kunnen wij een lichtbaken zijn in deze wereld. Dan kunnen wij laten zien dat Christus van ons vraagt dat wij anders zijn. Dat wij niet alleen nog maar goed zijn voor de mensen die goed zijn voor ons, maar dat wij voor iedereen goed zijn. En dat wij liefde kunnen hebben voor een ieder van ons, die we hier ook maar tegenkomen. Of die we op straat tegenkomen, of op ons werk, of waar dan ook. Een heel bijzonder voorbeeld vind ik als je de getuigenissen van andere mensen leest. Als we mogen lezen over Corrie ten Boom, die in de Tweede Wereldoorlog samen met haar zus opgepakt wordt en in een concentratiekamp terechtkomt. En dat een bewaakster haar zus begint te slaan. Haar zus waar zij een hele hechte en sterke band mee heeft. En Corrie ten Boom wordt zo ontzettend boos op die bewaker. Zo verschrikkelijk boos. En die zus die zegt, maar je moet het haar niet aanrekenen. Je moet haar vergeven. En Corrie ten Boom die raakt helemaal in de war. Die snapt het niet meer. Die denkt, we hebben zoveel gedaan voor de Heere God. We hebben alles aan hem gewijd. We hebben mensen laten onderduiken bij ons. We hebben voor ze gezorgd. We hebben altijd goed gedaan. En dan gebeuren er deze dingen. Ik zit hier met mijn zus. Mijn vader is overleden in een ziekenhuis. Er werd nog niet eens naar omgekeken. Waar hebben we dit aan verdiend? En zij heeft al lange tijd heeft zij een boosheid, met name tegenover die bewaker. Jaren later, als zij een lezing geeft in een kerk, komt er iemand op haar afgelopen die haar niet herkent. Maar zij herkent die persoon wel. En het is diezelfde bewaker waar zij zo'n wrokgevoel tegen had. En die bewaker is in die kerk, die heeft naar haar lezing geluisterd. En die komt daarna naar haar toe met een grote glimlach. En die steekt de hand uit naar haar om haar een hand te geven. En met heel veel pijn en moeite reikt ook zij haar hand uit. En op het moment dat ze dat doet, valt er een enorme last van haar af. Een wrok en een boosheid die zij jarenlang heeft meegenomen. Christus vraagt niet van ons om zo lang rond te lopen met zo'n zware last. Hij vraagt van ons om te vergeven en om vergeven te worden. Op ieder moment dat dat nodig is. Laten we dan ook elkaar helpen daarin. Laten we dan ook het voorbeeld geven al hier in deze kerk. Dat wanneer de situaties gebeuren. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen bij elkaar. Natuurlijk gebeuren er dingen die minder leuk zijn. Maar laten we daar op een juiste manier ook mee omgaan. Christus zegt in Colossenzen 3 vers 13. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En als we lezen zoals ook Christus u vergeven heeft, mogen we weer denken aan Lucas hoofdstuk 6. En dan met name vers 35. Heb uw vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en de slechte. God vraagt van ons dat we alle bitterheid, alle woede, alle toorn, alle geschreeuw en laster, dat die weggenomen worden van ons. En die kunnen van ons weggenomen worden als wij leren om op de juiste manier te vergeven en vergeven te worden. In Efeze 4 vers 31 en 32 staat er, laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En dat is niet alleen nog maar hier binnen de gemeente. Dat is altijd. Hij praat niet over broeders en zusters. Hij praat tegenover een ieder die voor mij staat, die naast mij staat of die achter mij staat. Dat zijn mijn naasten. En die behoor ik te vergeven zoals Christus vergeven heeft. En we weten allemaal, als wij de openbaringen bestuderen, En de profetieën van Daniël. Dat er een tijd aan gaat komen waarin wij zeker moeten leren om goed te kunnen vergeven. Omdat anders wij nooit het karakter van Christus kunnen weerspiegelen in deze wereld. En gelukkig hebben wij deze genadetijd om dat te leren. Om te leren hoe we elkander mogen vergeven en hoe we vergeven dienen te worden. En ik wil u vragen om op te staan en na te denken over de mensen waar u nog wrokgevoelens tegen heeft. Gaat u even staan als u wrokgevoelens heeft tegenover iemand. En dan wil ik u vragen om 1 minuutje in gebed te gaan. Juist voor die persoon. En niet te bidden dat jouw gevoel over mag gaan. Maar dat je een zegen uitspreekt. Juist voor die persoon. Amen. Ik hoop dat u verder wil nadenken over wat vergeving precies inhoudt. En dat wij als gemeente mogen leren, elkander, maar ook binnen ons gezin en op het werk of op school, elkaar te vergeven op de manier zoals Christus het ons heeft voorgedaan. Amen.